Welkom bij de 27e aflevering van het vierde seizoen van Beurstalk op deze donderdag 29 februari. Aan het eind van de podcast praat ik met Martijn Rozemuller, CEO van Eck Europe, partner van Beurstalk. Blijf dus luisteren tot na de disclaimer en aan het eind van de podcast krijg je ook de wekelijkse tips te horen. Een mededeling voor de vragenstellers. Als je geen premium lid bent en dus alleen het eerste deel van de podcast kunt beluisteren, krijg je het antwoord op je vraag, het geluidsfragment, gewoon gemaild. Maar het is natuurlijk veel beter om premium lid te worden. Je kunt dan de gehele podcast beluisteren op beurstalk.com en een premium lidmaatschap kost slechts €9,95 per maand of €99 per jaar. Dat maakt het voor mij mogelijk om de beste podcast voor beleggers te blijven maken. En ik heet bij deze wederom alle nieuwe premium leden van harte welkom. Voor de nieuwsbrief kun je je ook aanmelden op beurstalk.com. We gaan van start en mijn gasten in deze 27e aflevering van het vierde seizoen zijn Koen Bender van Mercurius Vermogensbeheer en Wilbert Aerts van Bond Capital Partners. Welkom. We trappen als altijd af met het sentiment. Nou, de AEX staat vergeleken met een week geleden ongeveer 1,5% lager. Op zo'n 845 punten. Niettemin staat die index nog steeds redelijk dicht bij de hoogste stand ooit, Koen. Wat is jouw verwachting voor de komende weken? Wat denk je?
Nou ja, op korte termijn zitten we in de fase waarin we eigenlijk aan het einde van alle bedrijfscijfers zitten en de impulsen die daarin voor de beurs gegeven worden. Dus vallen we weer terug op eigenlijk de wat ik wel eens het windstiltegebied noem, waarbij we het moeten hebben van macrocijfers. Waar het natuurlijk zal gaan op, heeft de centrale bankier een aanleiding om de rente te verlagen of niet? En daarnaast spelen er een aantal micro dingen, zoals hoe gaan ze om met schuldenplafond in Amerika op kortere termijn? Andere, ja, misschien berichten die nog ons kant op komen over bedrijven die besluiten om samen te gaan. Maar de echte impuls van cijfers, die loopt nu op zijn einde.
En dus een wat rustiger koersverloop. Wat is jouw blik op de komende weken, Wilbert?
Nou, ik ben eigenlijk best positief, omdat de bedrijfscijfers goed zijn die we gepresenteerd krijgen. Wat natuurlijk wel gewoon de cijfers stut van de bedrijven en daarmee de druk op de koers-winstverhoudingen, de forward PE, die kunnen wat omlaag, omdat de cijfers er gewoon goed uitzien. Dus ik ben niet negatief gestemd. Sommigen zeggen, joh, de beurzen zijn fors gewaardeerd. Maar er zijn redelijk wat indices die nog een klein plusje laten zien of in de min. En heel veel sectoren die nog in de min zijn. Dus het is met name tech gedreven, AI. Waardoor de beurskoersen hard zijn opgelopen. Maar er en der zijn ook wel wat koerswinsten te behalen. Dus ik ben eigenlijk wel positief.
Ja, en ik vroeg Wilbert de komende weken. Maar ben je ook voor de langere termijn, als je verder het jaar in kijkt, denk je dat het sentiment dan wel positief blijft?
Dan moeten wel die inflatiecijfers wat afkomen, denk ik. Die moeten wat omlaag. Centrale banken richting geven met rentebesluiten en met daling van de kortlopende rentes. Gaan die waarderingen weer omhoog. We krijgen natuurlijk verkiezingen. Dus ik denk dat we een hectisch jaar tegemoet kunnen zien.
En als jij wat verder het jaar in kijkt, Koen, is dan voor jou ook de verkiezing in de VS het belangrijkste item?
Nou ja, dat wordt natuurlijk een heel belangrijk item. En dat wordt een belangrijk item waarbij het vooral zal gaan om, het gaat niet alleen om het Witte Huis. Het gaat ook erom, weet de komende president ook de Senaat en het congres achter zich te krijgen, waardoor die ook power of attorney krijgt. Met andere woorden, kan die er ook wetten en regels doorheen brengen. En in mijn optiek, als dat voor Biden gebeurt, dan zal dat meer geruststelling voor de beurs zijn dan voor Trump. En dat heeft met name te maken dat Trump naar alle waarschijnlijkheid meer getrouwen of meebuigers, laten we het zomaar zeggen, zal installeren op cruciale functies. En in dat kader heeft hij eerder Janet Yellen vervangen door Jerome Powell. Jerome Powell blijkt niet zo meebuigend, godzijdank, als Trump gedacht had. Maar de termijn van Powell loopt af. En loopt af binnen de verkiezingsperiodes waarin het huis en het congres samen staan. In november 2025 moet er beslist worden wie de volgende Fed-voorzitter zal worden. En onder Biden zal dat ongetwijfeld Powell blijven. Maar onder Trump, en zeker onder een Trump die en het congres en de Senaat achter zich heeft, heeft hij een vrije keuze. Dus wat als Jared Kushner de volgende brandweerman van de financiële markten wordt en dan de brand gaat blussen met benzine in plaats van bluspoeder? Dat is wat mij betreft, of het nou Trump of Biden wordt voor de beurs. Ik denk dat er, natuurlijk zijn er wel verschillen. Trump zal protectionistischer zijn dan Biden, maar Biden is ook protectionistisch gebleken. Biden heeft het meeste barrières opgeworpen voor de olie- en gasindustrie. Toch is dat een industrie die nog steeds heel erg groeit. Dus maakt het heel erg uit, per saldo niet. Behalve als de centrale bankiers niet meer onafhankelijk zijn van het Witte Huis. Dan wordt het wel een punt.
Maar Wilbert, jij ziet dus vooral meer hectiek rond die periode van de verkiezingen.
Correct, ja.
En tussendoor denk ik dat de beurs gewoon, de bedrijven onderliggend het komende jaar, die gaan gewoon rustig door op het pad waarop ze ingeslagen zijn. En wat we wel zien is dat die renteverlagingen veel later komen, als ze al komen, dan we gedacht hadden. Daar moet je wel rekening mee houden. Wat als die renteverlaging niet komt?
Daar wou ik naartoe inderdaad, naar rente en inflatie, Wilbert. Later in het jaar, Koen, wanneer denk jij dat die renteverlaging bijvoorbeeld in Amerika wordt ingezet? Of vind je het überhaupt niet zo'n belangrijk punt? Want dat hoor ik ook wel eens aan tafel.
Nou ja, als je bij de FedWatch kijkt, hè, dus de analisten die de Fed volgen, zie je waar we het eigenlijk al veel eerder rentedalingen hadden verwacht. Je ziet het nu opschuiven naar juni. Daar zie je geloof ik een percent of 60 die een kwartje of twee kwartjes inschaalt. En in november pas drie kwartjes ten opzichte van nu. Dus je ziet dat het continu naar achteren schuift. Dus ik ben ook wel vanmiddag benieuwd naar de cijfers vanuit Amerika om 2:30. Dat is echt iets waar we met z'n allen naar zitten te kijken. En ik denk dat de meeste mensen hopen dat die renteverlaging niet zeer zullen komen. Maar we schuiven het continu vooruit. Ze zijn te enthousiast geweest.
Maar goed, Wilbert, als dat nou eind dit jaar komt, rente naar beneden, goed nieuws voor aandelen, toch?
Waardering wel, zeker. Ja, ja. Dat mag ook wel. Hè? Want als je kijkt, gewoon de renteniveaus in Amerika zijn hoog. De Amerikanen, ik trek ook een punt, hebben veel schulden. Hypotheekrente 7%. Hè? Dat is natuurlijk een lange kapitaalmarktrente. Maar ja, dat zijn toch wel rentepercentages die pijn kunnen gaan doen. Dus renteverlagingen zitten we met z'n allen eigenlijk wel op te wachten. Voor waardering, maar ook voor opluchting bij de consument.
Hoe sta jij erin, Koen, als het gaat om die renteverlaging in de VS?
Nou ja, het punt voor de consument en alles wat met financiering te maken heeft. En bedrijven die zelf veel financiering hebben, daar is het natuurlijk ontzettend belangrijk voor. Ook om ervoor te kunnen zorgen dat dividendniveaus op peil blijven, et cetera. Alleen, er zijn ook heel veel bedrijven voor wie die rente eigenlijk niet zo heel erg veel uitmaakt. Sterker nog, zou het prima zijn als die rente wat hoger blijft. Dat zijn bedrijven met heel veel cash en heel veel cashflow. Dat zijn bedrijven waarvan we de afgelopen periode gezien hebben dat ze zich ook helemaal niet zoveel aantrekken van de hogere rentestanden. Omdat ze voldoende nieuwe productlijnen, nieuwe innovaties hebben, waarbij ze die winst ook kunnen laten groeien, ongeacht een rente die hoog is of laag is. Wat veel belangrijker is, denk ik, is een rentebeweging die veel heftiger is dan datgene wat de markt verwacht. Dat hebben we in 2022 gezien. In 2022 had niemand verwacht dat die rente zo snel en zo hard zou oplopen. En als je ook terugkijkt, ook bij een beurs bij een rentestand van 6, 7, 8% kan een beurs prima nog op een jaar 20-30% rendement maken. Het is veel belangrijker dat er stabiliteit is en geen heftige renteschokken zijn. Want met deze modellen, ja, blijft die rente op dit niveau, nou, dan komt het zo uit. En daalt die iets, dan komt het zo uit. Maar gaat die rente echt nog 2% hoger worden of 2% lager opeens, dan krijg je heftige schokken. En het is, again, belangrijker voor bedrijven die heel veel schuld gebruiken op hun balans. Dan voor de bedrijven die cash genereren zoals de Microsoft, Apples en dergelijke van deze wereld.
Wilbert, nou noemde jij net al de gevolgen van de rente voor particulieren. We weten dat de staatsschuld in de VS echt enorm is opgelopen. En voorlopig ook wel met een hoog begrotingstekort zal blijven oplopen. Nou ja, zal de Amerikaanse overheid zich wel kunnen blijven financieren. Voor particulieren is dat wat anders. En daar lopen de schulden ook op bij Amerikaanse particulieren. Zie je dat niet als een bedreiging voor de economie?
Zeker wel. Het is nu natuurlijk nu wel zo dat de economie goed draait. De werkgelegenheid hoog is en de werkloosheid laag. Dus we voelen het nu nog niet, omdat het goed gaat. Mocht er een stok tussen de spaken komen en de economie raakt in de klad en bedrijven gaan personeel ontslaan, ja, dan wordt dit wel een probleem. Maar Amerika leeft al jaren op de pof. En ook de Amerikaan leeft al jaren op de pof. En dat doen ze al decennia. Dus ja, het is zeker een probleem. En we zien het liever niet. Maar ja, als de economie goed blijft lopen zoals nu, dan denk ik dat het wel meevalt.
Ik denk wel dat het echt wel een gevaarlijk moment komt als die rente weer boven de 5% uitkomt in Amerika richting de 6% gaat gaan. Omdat dat de financieringsniveaus zijn. Dat hebben we in oktober vorig jaar gezien. Waarop het eigenlijk onhoudbaarder begint te worden. En daarom is ook die padstelling in de Amerikaanse politiek, waarbij ze geen beslissingen op welk gebied dan ook kunnen nemen, zo ontzettend belangrijk. Wat dat betreft zou het fijn zijn, inderdaad, als die verkiezingen ervoor zorgen dat er een president komt die wel regelgeving, budgetten, investeringen, et cetera, kan aankondigen. Okay, alleen nogmaals, ik denk dat het vertrouwen in de Fed-voorzitter super belangrijk is. En dat zou wel onder druk kunnen komen te staan als Trump daar een getrouwe meebuiger neerzet.
Wilbert, voor we naar inderdaad die Amerikaanse economie wat dieper op ingaan vanwege die goede groei, wil ik eventjes nog naar Europa. We hebben het over renteverlagingen in Amerika eind van het jaar. Wat moet de ECB eigenlijk doen? Want die zit eigenlijk met twee snelheden, zuidelijke landen, noordelijke landen. Wat verwacht je daarvan voor de ECB?
Nou, ja, je hoopt eigenlijk dat ze, want je ziet dat toch wel de inflatie langzaam daalt. Dus je verwacht eigenlijk dat de ECB wellicht een stapje eerder een rentestap neemt. Maar die ziet, die is altijd legging en die kijkt altijd eerst naar wat de Fed doet. Die vertraagt altijd. Maar je mag hopen dat Lagarde eens een keer een keuze maakt om iets eerder die rente te verlagen. Maar dat doet ze eigenlijk nooit.
Hoop jij ook op een wat snellere renteverlaging in Europa, Koen?
Nou ja, dat zou op zich wel fijn zijn. Want in Europa hebben we natuurlijk dat misschien. Ja, het is in Europa veel lastiger omdat het zo verdeeld is en de verschillen groter zijn. Maar ja, op zich zou het voor iedereen natuurlijk fijn zijn als die rente niet verder doorstijgt, maar er juist de andere kant op. Vrij besteedbaar inkomen, wat Wilbert net al aanhaalde, ook wat in Amerika speelt, speelt natuurlijk hier in Europa ook. Het geeft de huizenmarkt een betere impuls. Op allerlei gebieden is dat een pre.
Daar zei je net, Wilbert, van ja, het gaat goed met die Amerikaanse economie. Bleek ook deze week, groeide met 3,2% in het laatste kwartaal van vorig jaar. Denk je dat we die klinkende cijfers ook de rest van dit verkiezingsjaar blijven zien? Gezien bijvoorbeeld de volgens mij toch wel sterke arbeidsmarkt.
Jawel, maar uiteindelijk, kijk, van die renteverhogingen van de Fed, die hebben natuurlijk een vertragend effect. Uiteindelijk moet je gaan zien dat het effect heeft op de economie. Dus ik mag eigenlijk wel hopen dat die economie langzaam wat afkoelt. Want anders dan moet de Fed misschien de rente nog verder gaan verhogen. En dat willen we helemaal niet. Dan gaan we echt in. Dan raak ik in paniek en dan gaan die kapitaalmarktrentes ook oplopen. Dus ik mag hopen dat de economie langzaam afkoelt. Anders hebben we denk ik een probleem.
Renteverhogingen in het verleden die nu pas gaan doorwerken. Dan kan het misschien wel inderdaad afgelopen zijn met groeicijfers boven de 3%, Koen.
Ja, voor sommige onderdelen wel. Maar ik denk dat we, als je kijkt naar ons gedrag als consument, dan zijn er zoveel onderdelen echt ingebakken in ons ecosysteem inmiddels. Die sectoren, die zullen veel betere kans hebben om de winst overeind te houden dan sectoren die super rentegevoelig zijn aan één kant. Bovendien, ik denk dat het effect van hoge rentes veel minder aan het worden is dan dat 2 jaar geleden was. 2 jaar geleden hadden we 40 jaar van dalende rentes achter de rug met een negatieve rente. Niemand wist meer wat een stijgende rente ook weer betekende. Uiteindelijk gaat de rentestijging, als het nu 0,5% stijgt, in 2021, 2022 was 0,5% stijging van min een half naar nul. Ja, dat kun je bijna niet uitdrukken. Nu zou het een 10% verhoging zijn van de rentelasten. Maar bedrijven zijn al veel meer in de mindset. Hoe kunnen we daarop anticiperen? Hoe kunnen we kosten verder reduceren? Sommigen doen dat met krimpflatie. Anderen weten de inflatie op een andere manier te pareren. We hebben de fase gehad waarin inflatie ons overvallen heeft. En nu zijn we er klaar voor om die te pareren. Dus ik ben er ook veel minder bang voor dat nu een heftig effect zal geven op beurzen. We can handle it.
We can handle it. Nou wordt in Amerika die economie en vooral ook de beurs heel erg gedreven door de Magnificent Seven, die grote techbedrijven, Wilbert. Denk je dat zeg maar de andere sectoren zich ook laten zien en dat je daar ook aantrekkelijke koersstijgingen gaat zien? Wat denk je?
Nou, er zijn heel veel sectoren echt nog achtergebleven, waar heel veel potentie zit. Als de economie zo blijft doordraaien zoals hij nu doet, dan zit daar ook wel ruimte in. Er zijn best een aantal sectoren. Op de grondstoffen blijft redelijk achter. Ik heb het opgeschreven. Er zijn gewoon best een aantal sectoren die gewoon toch nog steeds minder presteren en waar koopwaardige aandeel te zien zijn. Nou, die bedrijven moeten gewoon goed presteren. En je ziet ook dat ze leveren. Dus laten we hopen dat ze dat blijven doen. Kijk, de Nvidia's en de Meta's zijn natuurlijk allemaal heel erg fors opgelopen. En je hoopt dat die andere bedrijven die cijfers gewoon toch door blijven lopen. En nou, die economie die loopt goed. En hopen dat zo blijft inderdaad. Ja.
Hoe kijk jij naar de markt, Koen, als je zeg maar de Magnificent Seven buiten beschouwing laat?
Nou ja, ik denk dat die heel, heel interessant is. Dat zien wij ook in onze portefeuilles terug. Die 7 aandelen zitten erin, maar lang niet met het gewicht waarin ze in de index zijn. En ik denk dat juist in de tail end, de andere 493 aandelen van de S&P 500, daar zitten ook super interessante onderdelen in. En dat hebben we vorig jaar ook gezien. De eerste 6 maanden ging echt alleen over die Magnificent Seven. Maar daarna kwam opeens als een duveltje uit een doosje, ging het over Novo Nordisk en ging het over Eli Lilly. En als je nu kijkt, de beurs hobbelt nog steeds door. En ja, Nvidia trekt nog steeds de kar. En een Microsoft ook. Maar Apple doet al een tijdje niks meer. Tesla staat in de min voor het jaar. Dus die Magnificent Seven, dat is ook een beetje van ja, daar zitten er wat minder op het hek. Het zijn er geen 7 meer. Daar zijn ook anderen voor teruggekomen. Goldman heeft wederom een term afgestoft. De granola's. Over de Europese aandelen. De LVMH onder andere van deze wereld. En ASML. Die natuurlijk ook fantastische vooruitzichten hebben. Maar ik denk wel dat je moet blijven bij een paar basisprincipes bij het selecteren van je aandelen. En dat is natuurlijk een sterke balans. Want als je afhankelijk bent van externe financiering, dan ga je last krijgen van die hogere rente. Linksom of rechtsom. Daar moet je dus wel. Het is heel simpel. Balans lezen wordt weer een vak. Dat is natuurlijk 40 jaar lang niet geweest.
Iets heel anders. Ecocide, dat is het toebrengen van schade aan het milieu. Dat is natuurlijk strafbaar, maar in Frankrijk kunnen CEO's er ook voor vervolgd worden. En er ligt in Nederland een wetsvoorstel om dat hier ook te doen. Wilbert, is dat een goed plan of heel slecht voor het bedrijfsleven?
Ik denk dat het een heel voor het bedrijfsleven slecht is. Vandaag stond bijvoorbeeld een artikel in het FD. De ketenzorgplicht, daar is wetgeving voor gemaakt. Dat de bedrijven moeten doorlichten hoe de toeleveringsketen in het buitenland, hoe ze zich gedragen. Die wet die gaat er niet doorkomen. Hè. Dat ligt eigenlijk in lijn met dit. Als je kijkt op naar Tata Steel, hebben daar wethouders, hebben daar vergunningen verstrekt in het verleden? Moet je die ook aan gaan pakken? Hebben die zitten te slapen? Dus het gaat dan veel verder dan alleen die ene CEO. Dus ik denk dat het niet handig is om dit door te gaan voeren. Dan trek je misschien bedrijven uit Frankrijk weg en zet een hoofdkantoor ergens anders. Of ze wisselen van CEO ieder jaar of van CFO. Volgens mij moet je de discussie aangaan over hoe je met bedrijfsleven omgaat. Hoe je met duurzaamheid omgaat. Maar om dingen nog strafbaar te gaan stellen, dat lijkt me, ja, in extreme gevallen zou het misschien kunnen. Maar ik zou er weg blijven. Want er wordt er niet meer geïnvesteerd. Frankrijk heeft heel veel kerncentrales. Wat is kernafval? Ik vind het een hele moeilijke discussie.
Ja, moeilijke discussie. Slecht voor het bedrijfsleven, zegt Wilbert. Koen, ben jij het daarmee eens?
Ik vind het een hele slechte zaak als het niet strafbaar wordt. Om de hele simpele reden dat, kijk, dit is in de tijdsgeest. Als je weet dat iets schadelijk is voor een ander. En ik heb het bij onze Outlooks in januari het voorbeeld genomen met een hakbijl. Ja? Als ik nu hier in deze studio een hakbijl uit mijn tas pak. En ik ga tegen jou zeggen, ik ga Wilbert vermoorden. Want hij heeft een klant van me afgepakt, bij wijze van spreken. Ja? En ik pak die hakbijl en ik loop op hem af. En jij doet niks. Wat maakt dat jou op? Niet schuldig aan moord als ik hem vermoord. Maar je bent wel medeplichtig aan dat het daar gebeurt. En als aandeelhouder bij een bedrijf, nou ja, Tata Steel, Chemours. Als je weet dat ze dingen doen die schadelijk zijn voor het milieu. Ja, vanaf het moment dat je dat weet. Zelden met roken. Toen we elkaar leerden kennen, toen rookte je nog. Je bent ermee gestopt. Je weet dat het schadelijk voor je is. Vroeger, mijn moeder rookte ook. Toen ze zwanger was van mij. Toen was het veel minder bekend dat het schadelijk was. Maar op het moment dat je weet dat het schadelijk is. Wat iemand doet of gaat doen. Ja, dan mag je daar dus op aanspreken. En als aandeelhouder. Ja, op een aandeelhoudersvergadering wordt er aan het einde van de aandeelhoudersvergadering décharge gegeven aan het bestuur. En als jij nou weet dat Chemours in Dordrecht de boel aan het vervuilen is, dat Willis en Wetens doet, rapporten manipuleert om een uitkomst te krijgen die gunstig is voor datgene wat er gebeurt. Ja, en jij geeft daar goedkeuring aan. Wat maakt dat jou dan als aandeelhouder? Het zou zo kunnen zijn dat je als aandeelhouder daar ook voor aangeklaagd kan gaan worden. En dat is denk ik ook de reden waarom partijen als Amundi in combinatie met 26 anderen een resolutie bij Shell inbrengen. Waarbij ze zeggen, jongens, wij willen dat jullie harder je best gaan doen om de schadelijke effecten voor het klimaat zoveel mogelijk te beperken en terug te brengen. En ik denk dat dit niet een kwestie is van, goh, het is gewoon een non-brainer. Om het niet te doen is risicovol voor aandeelhouders. Niet alleen dat het gewoon moreel, immoreel is om als je weet dat er bepaalde dingen schadelijk zijn, om dat maar oogleukend toe te laten. Bovendien als aandeelhouder, en daar kan ik me echt, echt kwaad om maken, je hebt de keuze om in een bedrijf te beleggen of niet. En het hoeft niet zo te zijn dat je bedrijven nodig hebt om ze om een goed rendement te maken. Er zijn fantastische bedrijven die allemaal bezig zijn met super interessante producten die goed zijn voor de maatschappij en daar ook op een juiste manier de grondslag in hebben, de morele grondslag. En daarnaast heb je een heel belangrijk middel in handen als aandeelhouder. En dat is het stemrecht. Waarmee je tegen een bestuur kan zeggen, wij vinden het immoreel wat jullie aan het doen zijn. Jullie krijgen van ons geen discharge voor dit beleid. En bovendien, als daar boetes uitkomen, ja, staan wij erachter dat die op persoonlijke titel worden verhaald en niet ten laste van de vennootschap. En we verlengen jullie contract niet. Ja? Als ik dingen doe die gewoon niet juist zijn, als ik met een volle bus met schoolkinderen door een rood licht rijd, dan ben ik toch ook strafbaar? Ik vind het gewoon een idiote beslissing of een idiote discussie om te stellen dat dit, ja, of we dit wel of niet als aandeelhouders moeten goedkeuren. Het is gewoon immoreel. Als je dingen doet die niet die vervuilend zijn, waarvan je het weet. Als je je werknemers in schadelijke omstandigheden hun werk laat doen. Dat is toch absurd. We hebben toch de periode van Dow Chemical in Bhopal hebben we toch hopelijk wel achter ons gelaten.
Maar Wilbert noemde het voorbeeld van Tata. Dat is volgens mij nog afgezet tegen andere staalfabrieken een van de schonere. En we gebruiken allemaal dat staal.
Ja, dat kan wel zo zijn. Maar tegelijkertijd is de omgeving... Zou jij onder de rook van Tata Steel willen wonen?
Nee.
Nou, daar heb je dan toch al... Ja, en als dan de hele discussie gaat over, is het wel of niet zo en moeten we wel of niet Cokes 1 of Cokes 2 gaan sluiten. Het is toch uiteindelijk, we moeten dit met z'n allen niet willen. En we moeten dan gewoon met elkaar die discussie daarover en het verstoppertje spelen. Dat moet gewoon een fundamentele oplossing komen. En als aandeelhouder denk ik dat je daar een rol in hebt.
Maar jij blijft bij je standpunt, neem ik aan, Wilbert.
Ja zeker. Je moet zeker de discussie aangaan. Het ging natuurlijk meer over ecocide is er strafbaar, zeg maar, op. En natuurlijk moet je daar als aandeelhouder moet je de discussie aangaan. En moet je zorgen dat bedrijven stappen maken om op duurzaamheidsgebied in ieder geval de boel verbeteren. Maar strafbaar stellen loop je ook het risico dat er geen bestuurders te vinden zijn. Of dat ze zich ergens anders gaan vestigen waar het wel kan. Ja. Dus je moet altijd toch proberen in die discussie te blijven. En décharge, prima voorstel. Maar alles strafbaar stellen, ja, dan is het heel zwart-wit.
Ja, maar ik denk dat het is gewoon net zoals genocide, waar het woord van afgeleid is. Het is gewoon strafbaar. Hmm. Ja, en als het strafbaar is, het is denk ik ook heel goed. Als je op de radio luistert, hoor je steeds meer spotjes van Wakker Dier en allerlei andere. Het zijn organisaties waarmee... dieren en het milieu steeds meer een stem krijgen. Maar niet alleen een stem. Ze krijgen ook middelen in handen om te zeggen, jongens, als dit inderdaad slecht is en strafbaar is, dan kunnen de overtreders ook aansprakelijk gesteld worden. En als de overtreders bedrijven zijn, dan worden de eigenaren van die bedrijven. En als dat beursgenoteerde bedrijven zijn, dat zijn dus de aandeelhouders.
We sluiten het eerste deel af met het tweewekelijkse gesprek met Martijn Rozemuller van Eck ETS. Na het gesprek gaan we verder met de podcast te beluisteren voor premiumleden op beurstalk.com. We hebben het dan onder andere over ASR, NN Group, Fugro en Berkshire Hathaway. Welkom terug bij Beurstalk voor het tweewekelijkse gesprek met Martijn Rozemuller, CEO van Eck Europe, partner van Beurstalk. Martijn, welkom. In deze aflevering wil ik het met je hebben over het marktsentiment. Het lijkt niet op te kunnen. Indices breken records in de VS, Europa en Japan. Sommige beleggers die krijgen er hoogtevrees van. Verwacht jij binnen afzienbare tijd een correctie? Of denk je dat er nog wel wat meer in het vat zit?
Ja, dat is een hele moeilijke vraag. Het is, laat ik beginnen met dat we in bijzondere tijden leven inderdaad. Als je kijkt hoe de beurs zich de afgelopen maanden heeft ontwikkeld. De AIX vanaf november ongeveer 20% omhoog. Terwijl eigenlijk de rente ook weer iets omhoog tendeert. De verwachtingen eind vorig jaar dat die rente snel zouden worden verlaagd. Die zijn toch wat afgezwakt nu. Dus het is een hele bijzondere periode. En beleggers zijn natuurlijk gewend om toch een beetje een soort van houvast te zoeken in het verleden. En als je dan kijkt naar het verleden, dan staan we inderdaad op all-time highs op een aantal plekken. Maar je moet je misschien ook afvragen, zo'n all-time high, zeker in absolute termen, hoeveel zegt dat? Want door de jaren heen, en zeker door de decennia heen, is natuurlijk in principe de verwachting dat die beurs langzaam omhoog tendeert. Dus is het ook logisch dat je heel vaak nieuwe all-time highs zet. Dus wat dat betreft ben ik nog niet zo heel angstig voor een terugval. Daar komt bij dat het bekende gezegde is, bull markets climb a wall of worry. Dus het is heel gebruikelijk dat mensen zich zorgen maken als die markt verder omhoog gaat. En tot slot, ik ben natuurlijk wel bij uitstek een passieve belegger. Ik volg graag de markt zonder dat ik heel erg stelling neem in of die markt verder omhoog of omlaag moet. Dus ik heb niet het verlossende antwoord voor de luisteraars. Maar ik ben wel, zeker op langere termijn, blijf ik in ieder geval persoonlijk lekker belegd.
Wat je soms ook hoort van analisten, die over het algemeen ook best positief zijn, die zeggen dan van kijk, als je kijkt naar de winstontwikkeling, zeker bij die Magnificent Seven, die is ook gewoon nog heel gezond en daar zit nog veel groei in de pijplijn. Is dat ook iets wat jou wel geruststelt?
Tot op zekere hoogte wel. Ook al zijn die voorspellingen, met name voor de groei, hè, moet je natuurlijk altijd nog maar even afwachten. Maar voorlopig ziet dat er inderdaad gezond uit. En ja, wat je ook kan doen is, als je naar de KW, hè, de koers-winstverhoudingen kijkt, ook dan, hè, zitten we niet op, laten we zeggen, buitensporige. Hè, de KW's zijn wat hoger dan gemiddeld op dit moment, maar nog niet, nou ja, daar zien we geen records. Dus ook dat zou kunnen betekenen dat je natuurlijk nog wel, nou ja, even door zou kunnen. Nogmaals, ja, ik ben geen glazen bolkijker. Ik doe verder geen voorspellingen. Maar persoonlijk, hè, blijf ik dus op dit moment inderdaad nog belegd. En wat ik daar misschien aan toe zou kunnen voegen, is dat het idee van op de juiste momenten in en uit de markt stappen, dat klinkt natuurlijk heel aantrekkelijk. Maar dat is verschrikkelijk moeilijk. Hè? Als je nu uitstapt, omdat je bang bent dat de markt omlaag gaat, en je mist 10% rendement, ja, die krijg je niet meer terug. Dus misschien is het dan in dat soort situaties, en dat is iets wat ik ook zelf wel doe, toch verstandiger om te herwegen. Daar hebben we in een eerdere add-on wel eens over gesproken. Dus dat je misschien een stukje aandelen winst neemt, en dat wellicht aan de zijlijn houdt in cash, of wellicht in een stukje obligaties herbelegt.
Er wordt ook wel eens gekeken naar de dotcom-bubbel begin deze eeuw. Maar dit is echt wel wat anders, geloof ik. Hè? De huidige ontwikkeling in AI en de groei van bedrijven als Microsoft.
Ja, ik denk het wel. Ik denk dat het breder is. Het zijn natuurlijk hele gevaarlijke woorden. This time it's different. Maar ik denk inderdaad wel dat er een verschil is. Overigens, ook als je naar de KW's kijkt in de tijd van de dotcom bubbel, waren er wel bepaalde bedrijven nog met een veel hogere koers-winstverhouding dan nu bij de Magnificent Seven of tech in het algemeen. Desalniettemin, er is ook wel een kleine parallel te trekken. De verwachtingen destijds van het internet, ze waren heel hoog gespannen. Nou, die zijn zeker, als je in een breed gespreid mandje techbedrijven zat, zijn ze wel uitgekomen. Maar goed, het heeft even geduurd. Verwachtingen voor AI zijn nu ook heel hoog gespannen. Ja, dus ik zou zeker niet, als het om dat thema gaat, mijn eieren in één mandje willen leggen. Hè. Dus ik denk, als je al dat thema speelt, zolang je het breed gespreid speelt, zou ik er niet al te bang van worden. Maar nogmaals, zorg wel dat je ook voldoende belegd hebt in andere categorieën en ook in andere asset categorieën.
Stel nou, Martijn, dat die correctie er wel komt, bijvoorbeeld over een paar maanden. Wat moet ik dan als ETF-belegger in zo'n geval doen?
Ja, ik zou zeggen, vooral op je handen gaan zitten. Het gevaarlijkste. Ja,
dat is vaak het moeilijkste.
Dat is zeker het moeilijkste. Maar het gevaarlijkste of het slechtste wat je kan doen, hè, is op het moment dat zo'n correctie komt. En ja, ze komen er één keer af en toe voorbij. Het gevaarlijkste wat je kan doen is verlies nemen. Hè, je positie verkopen. Omdat je dan dus niet meer meedoet op het moment dat het herstel optreedt. Hmm. En het idee achter die verkoop is natuurlijk dat je het misschien, hè, als het nog lager staat, weer terug gaat kopen. Maar je zult zien dat verschrikkelijk moeilijk is. Dus hè, ik geloof oprecht dat je op dit soort momenten toch echt moet kijken naar wat is mijn beleggingshorizon. Nou, als het exit moment, hè, het moment waarop je het geld nodig hebt, nog 10, 15 jaar in de toekomst ligt. Ja, dan is een kleine correctie nu helemaal niet zo erg. Hè. Die kan je doorstaan. Je kan weer wachten op herstel. Mocht je je geld volgend jaar nodig hebben, ja, dan had je het eigenlijk al 3 jaar geleden langzaam moeten afbouwen. Maar dan zou ik inderdaad nu toch wel eens heroverwegen hoe mijn portefeuille eruit ziet. Maar nogmaals, dan ben je dus eigenlijk bijna aan het speculeren. Want geld wat je volgend jaar nodig hebt, zou eigenlijk al niet meer belegd mogen zijn op dit moment.
Ja, en je zou kunnen zeggen, kijk naar zo'n mogelijke correctie. Stel dat die dus komt over een paar maanden. Dan vang je dat dus het beste op, denk ik, met die dollar cost averaging methode. Dat je gewoon maandelijks blijft bijkopen. Want dan koop je ook weer goedkoper in.
Absoluut. Dus zeker voor de mensen die nog inderdaad in de opbouwfase van hun portefeuille zitten. Ja, is zo'n af en toe correctie is eigenlijk helemaal geen groot probleem. Sterker nog, zoals je zelf ook al zegt. Ja, als je iedere maand voor een bepaald bedrag koopt. Hè, dan koop je in zo'n correctieperiode relatief veel voor hetzelfde bedrag.
Dan gaan we even naar de Bitcoin. Want jullie hebben ook een ETF die belegt in de Bitcoin. Die is aan een hele sterke opmars bezig. Koerst richting de $60.000. Hoe solide is die stijging volgens jou?
Nou, eerst even een hele kleine correctie. Wij hebben een Bitcoin ETF in Amerika inderdaad. Onze Amerikaanse collega's van VanEck. In Europa heet die de Bitcoin ETN. Exchange Traded Note in plaats van Exchange Traded ETF. Exchange Traded Fund. Maar goed, dat eventjes voor de kniesoren. Sorry Rob. Maar wat betreft de stijging van de Bitcoin zelf. Ik ben ook op dit vlak natuurlijk niet een glazen bolkijker. En Voorspellingen waar hij naartoe gaat, vind ik lastig. Wat heeft, denk ik, de afgelopen maanden of afgelopen twee maanden die stijging mede veroorzaakt? Nou, onder andere het feit dat in Amerika maar liefst 11 verschillende, of 11 Bitcoin ETF's van verschillende aanbieders, moet ik zeggen, gelanceerd zijn. Dus er is voor heel veel institutionele beleggers is het opeens mogelijk geworden om in Bitcoin te beleggen. Nou, dat hebben ze ook gedaan. Hè. We hebben de afgelopen periode gezien dat sinds de lancering van die 11 ETF's is in de 11 ETF's samen ongeveer 6 miljard dollar gevloeid. En ja, dat geld wordt natuurlijk uiteindelijk weer in de Bitcoin belegd. Dus ja, er is redelijk wat vraag naar Bitcoins geweest en eigenlijk meer dan er per dag aan Bitcoins gemined wordt, was er vraag. Dus ja, dat heeft een prijsopdrijvend effect gehad. En verder zijn er mensen die ervan uitgaan dat in april is de zogenaamde halving. Dat is eigenlijk het fenomeen waar bitcoins, de beloning die miners krijgen om zeg maar die bitcoins te delven. Die beloning gaat eigenlijk door midden. En dat is over het algemeen een moment waarop bitcoin weer wat in waarde gaat stijgen. Want ja, als je minder bitcoins krijgt, ja, dan wil je wel dat ze meer waard worden. Omdat anders het mijnen steeds minder lucratief wordt. Dus ja, dat is ook een reden waarom sommige mensen denken dat die koersstijging plaats heeft gevonden.
Zou je kunnen zeggen dat door die nieuwe ETF's in de VS, want dat zijn wel ETF's, begrijp ik?
Ja, exact.
Dat de bitcoin daardoor meer mainstream is geworden, meer geaccepteerd?
Ja, met name in de institutionele wereld. Ik denk dat tot op dat moment was het toch vooral de retailbelegger die posities in Bitcoin nam. En een aantal uitzonderingen, zoals bijvoorbeeld het bedrijf MicroStrategy. Die ook al heel lang eigenlijk grote posities Bitcoin bijkopen. Maar heel veel andere institutionele beleggers konden, wilden, mochten nog niet in Bitcoin beleggen. En doordat Bitcoin nu in een, een gestandardiseerd product zoals een ETF is verpakt, wordt dat makkelijker. En ja, het lijkt er inderdaad op dat daardoor de institutionele adoptie, met een mooi woord, echt heeft plaatsgevonden. En er steeds meer professionele beleggers posities in Bitcoin nemen.
Martijn, dankjewel. Heb je vragen voor Martijn Rozemuller? Mail dan naar rob@beurstalk.com. De gepresenteerde informatie door Van Eck Management BV en de aan haar verbonden en gelieerde bedrijven, samen Van Eck, is enkel bedoeld voor informatie- en advertentiedoeleinden aan Nederlandse beleggers die Nederlands belastingplichtig zijn en vormt geen juridisch, fiscaal of beleggingsadvies. Van Eck Asset Management BV is een UCITS-beheerder, loopt geen onnodig risico, lees de essentiële beleggersinformatie of het essentiële informatiedocument. Ga voor meer informatie naar www.vaneck.com/nl/nl.